Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, de organist zal voor ons spelen Psalm 72 en daarvan het eerste vers: Geef Heer de Koning uw rechten en uw gerechtigheid aan s Konings Zoon om uw knechten te richten met beleid. Dan zal hij al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht en uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht. 72, het eerste vers. Aan u zal worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 25. Johannes 5, vers 1 tot en met vers 25. Eerst stellen we ons echter voor de heilige wet des Heren. En na de lezing van de wet speelt de organist och of wij uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lezen Johannes 5, de versen 1 tot en met 25. Na deze was een feest der Joden, en Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is te Jeruzalem aan de schaapspoort een badwater, hetwelk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebbende 5 zalen. In dezelfde lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtende op de roering van het water. Want een engel daalde neer op zekere tijd in dat badwater en beroerde het water. Die dan eerst daarin kwam na de beroering van het water, die werd gezond van wat ziekte hij ook bevangen was. En aldaar was een zeker mens die 38 jaren krank gelegen had. Jezus ziende deze liggen en wetende dat hij nu lange tijd gelegen had, zeide tot hem: Wilt gij gezond worden? De kranke antwoordde hem: Heere, ik heb niet een mens om mij te werpen in het badwater wanneer het water beroerd wordt. En terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder. Jezus zei tot hem: Sta op. Neem uw beddenken op en wandel. En terstond werd de mens gezond en nam zijn beddenken op en wandelde. En het was Sabbat op denzelfde dag. De Joden zeiden dan tot degene die genezen was: Het is Sabbat. Het is u niet geoorloofd het beddenken te dragen. Hij antwoordde hun: Die mij gezond gemaakt heeft, die heeft mij gezegd: Neem uw beddeke op en wandel. Zij vroegen hem dan: Wie is de mens die u gezegd heeft: Neem uw beddeke op en wandel? En die gezond gemaakt was, wist niet wie hij was. Want Jezus was ontweken, alzo er een grote schare in die plaats was. Daarna vond hem Jezus in de tempel en zei tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiedde. De mens ging heen en boodschapte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. En Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn Vader was, zichzelf Goden even gelijk makende. Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: voorwaar, zeg ik u, de Zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de Vader dat ziet doen. Want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de Zoon desgelijks. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet, en hij zal hem groter werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven, opdat zij allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Die de Zoon niet eert, eert de Vader niet die hem gezonden heeft. Voorwaar, zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven.
De organist zal voor ons spelen Psalm 84 en daarvan het vijfde vers: O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Ik wou liever in mijn bonds Gods woning een dorpel wachten dan gewend aan de ijdele vreugd in s bozen tent. 84 vers 5. Gemeente, we willen vanmorgen uw aandacht bepalen bij Johannes 5. En dan wel in het bijzonder vers 25, waar Gods woord al dus luidt. Voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Het gaat in deze tekst over de stem van de Zoon van God. En dan valt op dat de Heer eerst iets zegt over de tijd waarin die stem klinkt. De ure komt en is nu. Tijdstip. In de tweede plaats de kracht die deze stem doet. Want er staat wanneer de doden zullen horen. Doden horen. Nou, dat is dus wonderlijk, hè? En dan staan we in onze tweede gedachte bij stil. En tenslotte de belofte die in deze stem doorklinkt. Want die ze gehoord hebben, zullen leven. Een belofte. Dus het gaat vanmorgen over de stem van de Zoon van God. In de eerste plaats de tijd, wanneer hij klinkt. De tweede kracht, de kracht die daardoor openbaar komt. En in de derde plaats de belofte die er in deze stem ligt. Gemeente, we zijn de laatste weken zo wat aan het nadenken vanuit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. We hebben de eerste drie evangeliën, evangeliebeschrijvingen, Matthäus, Marcus en Lucas. We noemen dat de synoptische evangeliën. En dat betekent dat daar een beschrijving wordt gegeven van het werk van de Heer Jezus en van zijn persoon. Historisch, hè, wat de Heer zo gedaan heeft, achtereenvolgens, enigszins chronologisch. Wat dat betreft vullen die drie evangeliën elkaar ook aan en ze hebben ook alle drie zo hun eigen bedoeling. Die drie evangeliën, die synoptische evangeliën, dus Matthäus, Marcus en Lucas, die zijn ongeveer ontstaan 50, 60 jaar na de geboorte van de Heer Jezus, vlak voor de verwoesting eigenlijk van Jeruzalem. En die drie evangeliën die gaan ook terug op de apostelen. Het Lucas-evangelie bijvoorbeeld op de boodschap van de apostel Paulus. Het Matthäus-evangelie wat voor de Joden is geschreven om te bewijzen dat de Heer Jezus ook de gekomen Messias is. Dat komt van Matthäus, een apostel. En het evangelie van Marcus dat gaat eigenlijk terug op de prediking van de apostel Petrus. Het Johannes-evangelie is later ontstaan. Dat is ontstaan na de verwoesting van Jeruzalem waarschijnlijk. Tussen het jaar 70 en 90 na Christus. Laten we even zeggen voor het gemak het jaar 85 na Christus. Dan is er dus geen gemeente meer in Jeruzalem. Althans, dat is verwoest en dat is allemaal verdwenen. En Johannes is dan inmiddels de enige overgebleven apostel. Alle anderen zijn inmiddels vermoord. En Johannes die werkt vanuit Efeze. Dus het huidige Turkije. Waar we ook in de meditatie bij stilstaan. Efeze, de stad van Diana. Die afgodische stad. En daar in Efeze, rondom Efeze, daar zijn allemaal christelijke gemeenten ontstaan. Het zwaartepunt van de christelijke kerk is dus verschoven van Jeruzalem, Syrië, Antiochië, naar het westelijk deel van Turkije. En daar werkt dan de apostel Johannes. Dat is ook verbannen geweest naar Patmos, een Grieks eiland. Later weer teruggekomen. En dan schrijft Johannes, door de inspiratie van de Heilige Geest, het evangelie van Johannes. Een evangeliebeschrijving. En Johannes heeft ook met zijn beschrijving een bedoeling. Kijk, dat er iemand is die Jezus van Nazareth heette, dat geloofde iedereen wel. En dat hij veroordeeld was door Pilatus tot de kruisdood, dat was ook wel algemeen bekend. Dat gebeurde wel meer trouwens in die dagen. Maar wie is nu de Heer Jezus eigenlijk? Was hij een rebel die eigenlijk terecht veroordeeld is? Was hij een bekende leraar, een rabbi? Heeft hij wonderlijke dingen gedaan? En zo waren er ook in die vroegchristelijke kerk allerlei visies op de Heer Jezus, ook in die samenleving van toen. Soms waren dat ook totaal verkeerde visies. Een visie waar Johannes zich heel duidelijk tegen keert, is dat de Heer Jezus bijvoorbeeld maar een schijnlichaam had. Dat hing samen met de filosofie van die tijd. De Heer Jezus kon natuurlijk niet een echt mens zijn. Nou zegt Johannes in zijn brieven, als je zulke mensen tegenkomt, dat de Heer Jezus niet echt mens is, dat is een leugen. Nou, die moet je zelfs niet eens in je huis ontvangen. Dat in de tweede brief van Johannes. Dus de Heer Jezus, wie is dat? En als je het Johannes evangelie leest, dan onderstreept Johannes voortdurend dat de Heer Jezus, die geboren is in Bethlehem, die opgroeide in Nazareth, die optrad 3,5 jaar lang in Israël, die gekruisigd, gestorven is en daarna opgestaan, dat hij mens is, maar vooral ook God. Helemaal God. Voor 100%. Net als God de Vader en net als God de Heilige Geest. In de persoon van de Heer Jezus ontmoeten wij God. God zelf. En dat is de bedoeling van het evangelie van Johannes. Vandaar dat de Heer ook tegen Nathanael zegt. Voordat Filippus zorg zag ik jou. Daar laat de Heer iets zien van zijn alwetendheid en overal tegenwoordigheid. Vandaar dat de Heer ook met autoriteit dat hele tempelplein is schoongeveegd. Johannes 2. Iets van zijn goddelijke majesteit. Vandaar dat de Heer ook zegt tegen Nicodemus, ik vertel u hemelse dingen. Dingen die ik bij mijn Vader heb gezien. In hoofdstuk 4 hebben we gezien hoe de Heer met één enkel woord op een grote afstand een jongen geneest. Ga heen, uw zoon leeft. Natuurlijk, in de geschiedenis van het Oude Testament had Elia ook wel eens zoiets gezegd. Maar die is gebeden, had hij die jongen op een bed gelegd en zie uw zoon. Maar die bidt helemaal niet. Hij zegt tegen die kameling ook niet een groot verhaal. Hij zegt, nou man, ben jij een knecht van Herodes? Dat kan ik toch echt niet toestaan. Dan moet je eerst je baan opzeggen. En als je het dan gedaan hebt, kom dan nog eens terug. Dan zal ik eens bekijken of je deugt. En nee. Een administrateur van de moordenaar van Johannes. Waar die nou zouden zien. Zouden we daar toch eerst wel eens even een goed grondig onderzoek in zetten. Of het nou wel echt is bij die man. Die is er maar geen onderzoek in. Dus die man liggen. Een vader in nood. Ga heen, uw zoon leeft. En met een op het andere moment wordt die jongen van doodziek kerngezond. En dat is Christus. Johannes zegt, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Christus is mens, hij werd mens, de mens natuur aangenomen en hij is God. En daar gaat hoofdstuk 5 ook over. Hoofdstuk 5 begint eerst met een wat trieste geschiedenis. Johannes geeft zomaar wat elementen uit het optreden van de Heer Jezus. De genezing van de zoon van de koninklijke hoveling, slot van hoofdstuk 4. En nu hoofdstuk 5. De Heer gaat naar Bethesda, dat was een soort ziekenhuis in Jeruzalem. En er lagen allemaal zieke mensen en af en toe dan werd dat water door een engel beroerd en dan werd iemand gezond. En er ligt een man, die is 38 jaar ziek, vers 5. En dan komt de Heer bij hem. Wat die man precies mankeert, dat weten we niet. Het kan een hartgebrek zijn, het kan ook lam zijn, blindheid, het kan van alles zijn. De Heer vertelt dat verder niet, maar hij is ziek, al 38 jaar. En dan vraagt de Heer, wil u gezond worden, wil u weer beter worden? Gewoon een gesprek. Net als de Heer ook een gesprek had met de Samaritaanse vrouw in hoofdstuk 4. En dan blijkt dat die man zegt, ja, maar ik heb niemand om in het badwater te werpen. Kennelijk weet die man nog niet dat de Heer Jezus God is. En dat hij macht heeft, almacht. En dan zegt de Heer tegen hem, vers 8, sta op, neem uw bed op en wandel. Dus pak je bedje maar op, misschien is die man kreupel, sta maar op en ga maar naar huis. Je bent beter. Die man voelt dat. Want het een op het andere moment is hij kerngezond. Achter dat hij er ziek wordt. Het een op het andere moment. En als de Heer iets doet, doet hij het gelijk volkomen. En als de Heer daarvan afwijkt, dan heeft het een bepaalde bedoeling. Maar normaal is God een wonder, doet hij het gelijk helemaal voor 100% goed. Dat is een wonder. En dan loopt die mens met dat bed door Jeruzalem. En dat valt natuurlijk op, zeker als het op de Sabbat is, de rustdag, want daar de Joden een ontzettende hoop regels voor gemaakt. Hoeveel stappen je mocht nemen, wat je wel en niet mocht dragen, en noem allemaal maar op. Daar waren de schriftgeleerden ook in gespecialiseerd, in nieuwe regeltjes bedenken rondom de 10 geboden. En het valt natuurlijk op dat die man daar met zijn bed loopt te sjouwen door Jeruzalem. En dan vraag ik, wie heeft dat u gezegd, dat bed van u? Niet, vraag niemand waarom ik er weer beter ben. Nee, waarom loop je met dat bed, met een mat, dat je op zijn nek? En dan zegt hij, ja, dat weet ik eigenlijk niet. En dan vindt de Heer hem in de tempel, vers 14. En dan, ja, als je dan die geschiedenis wat volgt, dan is het eigenlijk een hele trieste geschiedenis. Want het vorige hoofdstuk hebben we die hoveling gezien, hè? Als je dat wonder ziet, gelooft hij. Straks in hoofdstuk 9 komt de Heer bij een blind geboren. En het slot van het hoofdstuk, hij gelooft. En dat zien we nou hier niet. Je leest nergens dat die man in de Heer Jezus ging geloven. Dat hij hem aanbad. Dus het zou best eens kunnen zijn dat die man het wonder, die kracht van de Heer Jezus heeft ervaren. En dat hij daarna gewoon verder is gaan leven. Een heel ernstig, aangrijpend voorbeeld van wonder geloven dat het eigenlijk niks heeft uitgewerkt bij die man. Niks tot zaligheid. En de Heer waarschuwt hem daar ook voor. Hij zegt, zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiedde. Wat moeten we daarbij bedoelen? Nou, de Heer bedoelt, man, als je zo doorleeft, dan kom je straks voor God te staan. Dan sta je met je boeltje. En dan zal God een oordeel vellen. Dat is nog veel erger dan 38 jaar ziek. De Heer waarschuwt hem nog eens. Maar verder staat er niet dat die man tot inkeer komt. Dat weten we dus niet, maar we laten het verder maar liggen. Valt op dat Johannes het niet erover heeft dat hij geloofde. En dat zegt hij in hoofdstuk 4 wel. Dat zegt hij in hoofdstuk 9 ook. Maar hier niet. En dan zien we die man lopen. Want ondanks dat doet God wel iets met die man. Hè? Hij loopt dus met dat bed door Jeruzalem. En dan komen de Joden. Dat zijn dus de fariseeën, de schriftgeleerden. Dat zijn dus die mensen die de hele dag in de Bijbel lezen om daar dus nieuwe regels uit te destilleren. En die zeggen, hoe komt dat? En dan zegt die man tegen hem, dat heeft de Heer Jezus gezegd. En dan zijn er eigenlijk twee dingen. Dan zegt de Heer Jezus, als de Joden bij hem komen. Hoe kan het nou dat u die man toestemming hebt gegeven om op de Sabbat je bed te gaan dragen? Nou, zegt hij, mijn vader, vers 17, werkt tot nu toe. En ik ook. Dus mijn vader werkt in de schepping. Vanochtend werd het weer licht. Vader zorgt dat het dag en nacht wordt, dat het voorjaar en najaar wordt en zo. En die onderhoudt die schepping. En zo werk ik ook. En er gebeurt dus twee. De Heer zegt, ik heb opdracht gegeven dat die man met naar huis mocht gaan, met zijn bed meenemen. En voor de Joden was dat het breken van het Sabbatsgebod. Hoewel dat natuurlijk niet zo is. En in de tweede plaats zegt, ik ben zelf God. Nou, dan ontstaat er dus een frictie, een spanning. En dan gaat de Heer hier in hoofdstuk 5 vertellen over zijn autoriteit. wie hij nu eigenlijk is. En dat begint in vers 19. Dat is een ongelooflijk belangrijke reden, houdt de Heer hier. Het is eigenlijk voor het eerst dat ik zo diep onder de indruk kwam van Johannes 5. En het enorme belang van dit hoofdstuk. Want eigenlijk zegt de Heer: in de hemel wordt God de Vader, ik ben zijn zoon en wij zijn precies gelijk. Hij onderstreept het, de zoon is de vader, de vader is de zoon. En dat onderstreept de Heere tot drie man toe heel duidelijk. In vers 19 zegt hij, voorwaar, voorwaar. Want voorwaar betekent amen, dit is waar, dit is zeker, bedoelt de Heere. Dat herhaalt hij. Omdat wij zo gemakkelijk anders denken. Daarom zegt hij dat. Hè? Voorwaar, voorwaar. Amen, amen, dit is waar, dit is zeker. En als hij dat gaat zeggen, dan moeten we maar ingehouden adem luisteren. Vers 19. De zoon, ik dus, kan niets van mezelf doen, tenzij hij de vader dat ziet doen. Want zowat die doet, hetzelfde doet ook. Wat mijn vader doet, doe ik, en wat ik doe, doet mijn vader. De eenheid tussen de drie goddelijke personen. Vader, zoon. De Heere werkt dat nog wat uit. En dan lees je bijvoorbeeld in vers 21. De Vader maakt de doden, dus maakt de doden levend. Dat is de bron van het leven. En zo maak ik ook doden levend. Bijvoorbeeld op de oordeelsdag. Dan zal de zoon des mens spreken. Zullen alle graven opengaan door de zoon. En de Vader oordeelt en ik oordeel ook. De Vader heeft namelijk het oordeel in mijn hand gegeven. Ik spreek vrij en ik zal uitspreken wie er schuldig is. Dat ligt dus in opdracht van de Vader in de hand van de Zoon. Indien de Zoon u zal vrijgemaakt, zult ge waarlijk vrij zijn. Opdat ze allen de Zoon eren. Dus dat staat er ook nog bij, vers 23. Als wij de zoon lager schatten dan de vader, onteren wij de zoon. En God de Vader eert zijn zoon. En daarom zal er niemand behouden worden dan door het geloof in de zoon. En dan komt de Heer met een tweede keer, voorwaar, voorwaar, vers 24. En opnieuw zegt hij, letterlijk, dit is de waarheid. En dan zegt hij dat hij gezonden is en die zijn woord hoort, uitwendig inwendig, en gelooft, die heeft het eeuwige leven en wordt niet veroordeeld. Mijn woord, hoort en gelooft. En dan komen we tenslotte bij onze tekst. En hij haalt weer voor de derde keer, voorwaar, voorwaar, komt dus nu iets heel belangrijks. Dan zien we de Heer daar staan, hè. Dan horen we hem spreken. Dat is de stem van de Zoon van God. God is nu aan het woord. God de Vader, God de Zoon. Eén in wezen, drie in personen. En wat zegt die stem van de Zoon van God? Nu ook vanmorgen. Voorwaar. Voorwaar, dit is de waarheid. Al het andere is leugen. Dit is de waarheid. En dan horen we in het vers. Zeg ik u. De ure komt en is nu. Het tijdstip is gekomen en komt. Al de eer is bij de tijd. Waarin zijn stem klinkt en zijn kracht openbaar komt. Daar in Jeruzalem. Waarin klinkt dan die stem? Komt en is nu komt. Het bedoelt hier de tijd dat de Heilige Geest wordt uitgestort. En dat de boodschap van het evangelie niet alleen beperkt wordt tot één volk, maar dat die wereldwijde heilsboodschap zal klinken, komt en is nu, in de persoon van de Zoon, Want u heeft een geest zonder maat. En waar klinkt die boodschap dan? Waar klinkt die stem van de Zoon van God? Dan klinkt die stem in de eerste plaats in die wereld van de tempel. Die man die net genezen is, maar waarschijnlijk de diepte ervan echt niet heeft verstaan. De Joden die met alleen maar vijandige blikken naar de Heer Jezus zitten te kijken. Waar haalt hij het lef vandaan om tegen iemand te zeggen, neem je bed maar op. En hoe is het mogelijk dat iemand durft te zeggen dat hij de Zoon van God is? De uren komt dus nu. Die stem klinkt niet in een volmaakte wereld voor de zondeval. Die stem klinkt niet alleen in een kerkelijke wereld. Maar die stem klinkt waar het evangelie open gaat. In een verloren wereld. In een wereld van mensen die met God niks te maken willen hebben. Zo klinkt die stem ook nog vandaag. We lezen in artikel 17 van onze Nederlandse geloofsbeleid dat onze goede God, die twee arme stumpers, Adam en Eva, na de zondeval heeft opgezocht. De uren komt en is nu. In een gevallen wereld klinkt die stem. En horen we ook vandaag nog die stem, gemeente. God zond zijn Zoon. En de Zoon is één met de Vader en laat zijn heilstem klinken. Die komt en is nu. Niet in een hele mooie wereld, maar in een gevallen, in een vijandige wereld. Heb u die vijandschap ook al gezien in uw leven? Wij zijn zulke brave mensen. Zo braaf. Dat we er wel recht op hebben dat de Heer ons eens zou opzoeken. Het ene waar u recht op hebt, dat is het oordeel. Ja, maar wij zijn Joden. Ja. Zeker, God heeft onderscheid gemaakt. Tot aan die tijd. Maar dat onderscheid wordt op de Pinksterdag opgeheven. En dan gaat het evangelie de heidenwereld in. We hebben geen streep voor dan wie dan ook voor God. God zoekt het verloren. De uren komt en is nu. Die stem gaat klinken op de zendingsvelden. Op evangelisatieposten. In kerk. In het hart van zondige mensen. En bedenk, gemeente, waar God die stem laat horen. Daar ontmoeten we een verloren, een schuldige wereld. Ga nog een stap verder. Want wij zijn van die ontzaggelijk fatsoenlijke kerkelijke mensen geworden. Ik heb gezien van de week ook wel gezien die rellen in Rotterdam. En op Urk, weet ik veel waar allemaal. U hebt er misschien ook wel uw afkeuring over uitgesproken. En dat doen we natuurlijk ook, want de wettige overheid is geroepen om de orde te handhaven. De ongebondenheid van de mensen te bedwingen. Daar is de overheid voor. Politie, de wethouders, de ministers enzovoorts. Maar wat de wereld uitleeft, leven Gods kinderen in. Bent u het eens met al die regels? Zijn het eens dat weer allemaal verlengd wordt? Zijn we het eens met de weg die de Heer gaat in ons leven? Gemeente, in een verloren wereld, in een verloren verbondskinderen, want daar gaat het hier over, hè? Die tempel, allemaal besneden mensen, die ondanks dat niet anders dan vijanden zijn van God, in hun vroomheid, in hun godsdienstigheid, in hun beter zijn dan andere mensen. De uur komt en is nu. Ben u erachter gekomen? Waarachter? Wat de apostel Paulus schrijft. Dit is een getrouw woord. Een aller aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Waarvan ik de voornaamste ben. Klinkt in een verloren vijandige, klinkt ook in een schuldige wereld. Achter de jaren kranken. De Heer heeft erover geweest over het oordeel. En bedoelt de Babylon het eindoordeel, het oordeel op de jongste dag. Het oordeel wat God heeft uitgesproken over de zonde. Dat oordeel. Wat ons leert dat God de zonde haat en straft. De uur komt en is nu. Klinkt ook in een wereld die, ook daar in die tempel, die 30 jaar later, 40 jaar later, door de Romeinen verwoest worden. Iets van Gods toorn over die tempel, over de stad Jeruzalem. Die het evangelie van zijn zoon hebben verworpen. Christus is ook geleefd aan de Romeinen. God laat dat niet onbestraft. God laat de zonde niet onbestraft. Het is ook een veroordeelde wereld. Zondige, vijandige. Ook een veroordeelde. Het uur komt en is nu. Klinkt de boodschap van de enige redder. Hij zegt het in het 24e vers. Herhaalt het in het 25e vers. Het duurt al waard geworden. Zoals David dat zegt in Psalm 51. Uw doen is rein. Uw vonnis. Gans rechtvaardig. Ik bedoel dat niet in abstracte zin. Dat kom je genoeg tegen. Tuurlijk. Verdoemenis enzovoort. Dan herhalen we die woorden nog eens een beetje met wat welgevallen. Dan kunnen we er ook onze degelijkheid mee uitstralen enzovoort. Dat is niet de bedoeling. De uren komt en is nu. Dat als God mij laat liggen. Dat als God over me heen stapt, dat ik dat verdiend heb. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Kijk, en het is een oude onderscheiding die de Puritijnen gebruikten. Gods kinderen willen niet naar de hel. Dat wordt wel eens beweerd door sommige mensen. Die zeggen, ja, je moet zo ver komen dat je naar de hel wilt enzovoort. Dat is niet waar. Dat is een verkeerde, onbijbelse gedachte. Want de hel is een plek waar God onteerd wordt. Dat leert deze kinderen wel. Dat is het waard. Dat is het. Waar zijn dat God de zonde niet ongestraft laat? Dus niet dat ze naar de hel willen, maar wel dat ze het waardig zijn. Dat noemen we de heilzame wanhoop. En in die wanhoop schreeuwt hun ziel naar God. Want onthoud dat ook, gemeente, echt. Zaligmakende ontdekking is niet dat we zeggen, oh wat ben ik toch een heilige zonde ook. Maar wat is het middel om van verlost te worden? De Heer laat zijn stem horen in een verloren wereld. in hun schuldig werd, en nu vat ik het samen. Op de Tempelplein. Een hopeloze wereld. Van dode mensen. Het is net alsof we bij die diepe boodschap van Ezechiël komen. Ezechiël 37. Die vallei met dorre doodsbeenderen. Nu zien we dat Tempelplein, die 38-jarige zieke man, die Joden door de ogen van de Heer Jezus. Nu is het alleen maar dood, mens. Dood, zegt apostel Paulus, in de zonde en in de misdaad. Dan gewoon met de rug naar hem toe. Dan gaat de Heer in de tweede plaats. Zeggen. Wanneer de doden zullen horen. De stem van de Zoon van God. Dat is onze tweede gedachte. De kracht van deze stem. Maar dit gaan we luisteren naar het orgel. 103 vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven. Hoeveel het zij genadig wil vergeven. Uw krank heen kent en liefderijk geneest. Die van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid uw kronen, die in de nood uw redder is geweest. Wat er, Psalm 103 vers 2. Gemeente, we komen bij onze tweede gedachte, de stem van de Zoon van God, de tijd en de kracht. Rondom de uitleg van deze tekst zijn er globaal twee benaderingen. De eerste benadering die je bij wat modernere verklaarders tegenkomt, die is dat deze tekst slaat op de oordeelsdag, de jongste dag. En dat is op zich een aantrekkelijke gedachte. Want dan zullen al de graven weer opengaan en dan door de heilstem van Christus, door de stem van de Zoon van God zullen die graven opengaan. De lichamelijk dode mensen zullen weer leven. Kan. Dat sluit ook wel aan bij bijvoorbeeld vers 24 en de versen daarvoor. De meer traditionele, de klassieke verklaring die we vinden bij Calvijn en in de kanttekening op de Statenvertaling is dat laatste wel klopt, maar dat het ook gaat over de geestelijke dood. En dat we deze tekst dus niet alleen letterlijk, maar ook zinnenbeeldig mogen uitleggen. En dan is de bedoeling van de Heere dat hij daar in de tempel het heeft over de geestelijke levendmaking. He, er is een lichamelijke dood, er is ook een geestelijke dood. En nu gaan we niet verder in op dat lichamelijke dood, maar we gaan gewoon in op die geestelijke dood. En dat dus de doden, de geestelijke doden, zullen horen. Doden die horen. Hoe kan dat nou? De dode dingen die horen niks. En als we naar de begraafplaats gaan en we gaan daar wat tegen die stenen praten, dan gebeurt er ook niks. Dode mensen kunnen helemaal niet horen. Hoewel, stille Jezus zegt bij het graf van Lazarus, dat staat in hoofdstuk 11, Lazarus kom uit, dan komt Lazarus uit. En dan zien we weer de bedoeling van Johannes, de goddelijkheid van de Zoon. Dat kan alleen God, kunnen wij niet. En dan zien we dat hier de Heer Jezus zichzelf als het ware toont als de Zoon, God zelf. Die geestelijk doden levend maakt. En dat is de heilstem die we hier horen. En laten we in onze tweede gedachte daar ook eens bij stilstaan, bij de kracht van deze stem. Wat begrepen, een hele wonderlijke kracht. Hè? Dat is niet menselijke kracht. Mensen kunnen iets maken, maar mensen kunnen geen doden levend maken. Mensen kunnen van een stuk hout een mooi stoel maken en zo, maar die kunnen niet iets wat dood is weer levend maken. Dat gaat niet. Dat gaat onze macht te boven. Dat kan de Heer wel. Denk maar aan de schepping. God sprak een woord, toen was de hele kosmos er. En God sprak een woord en toen ging Lazarus weer leven. God kan alles, is de Almachtige. Die God, de Zoon, spreekt. De uur komt, de doden zullen horen. Die stem van de Heer is dus in de eerste plaats levenwekkend. En dat is de eerste belangrijke gedachte die in deze tekst besloten ligt. En dan bedoelen we natuurlijk geestelijk leven. Geestelijk leven wat de Heer werkt door de Heilige Geest. Vlees is nut, het is de Geest die leven maakt. Gemeente, levend wekkend. Mensen die met de rug naar God toestaan, dat de Zoon door de verkondiging van dat heilig evangelie het leven wekt. Daar staan heerlijke voorbeelden van in de Bijbel. Denk aan Lydia, welke hart de Heer geopend heeft. Denk aan de kamerling toen Filippus hem op de wagen onderwees en hij ging verstaan wat in de schriften stond. Denk aan zijn geest die de Heer Jezus de boom werd gehaald. Denk aan zoveel anderen. Abraham die in 75 jaar werd geroepen. Dan maakt de Heer een zondaar van dood levend. De uur komt en de doden zullen horen. De levendmaking. Je kunt erover in de Dordtse leerregels ook lezen. Dit is de wedergeboorte. Die gans boven natuurlijk zeer zoete krachtdadige werking van de Heilige Geest. En van nature hebben we dood. Het herfde, we hebben er nog geen last van ook. De ene is wereld dood, de ander is godsdienst tot dood, daar hebben we er helemaal geen last van. Totdat de Heer begint te werken. Ik heb er last van. Ik heb je al meer gezegd, dan wordt die scan van ons leven, van ons geestelijk leven gemaakt. Dan zegt de Heilige Geest, als die grote onderwijzer, kijk eens naar die plek. Kijk eens naar die plek. En schrikken we. Heb je dat ook al eens? Geschrokken bent, niet van een ander, maar van jezelf. En dan zeggen we, tjonge, wat fijn dat we dat nou nee. Is er nog wat aan te doen? Denk maar aan de handeling. Wat moeten we doen, mannen, broeders? Denk aan de stok, maar wat moet ik doen? Dat is dat leven. dat leven wat de Heer wekt. Dan komen er die grote vragen. Ik zal u niet lastigvallen met de vraag welk tijdstip, want de meeste van Gods kinderen zullen dat tijdstip niet exact weten, echt niet. Dat is ook niet goed om dat aan elkaar te gaan. Was het op maandagochtend 11:50 of was het op dinsdag 11:15 en was het in het jaar 19 zoveel of 2000 zoveel. Gemeente, de Heilige Geest werkt op een voor ons onbegrijpelijke manier. Ik vertel u wel of u de zaak kent. Een omkeer is gekomen in uw leven. Dat alles wat u een lust was, een last werd. Moeilijk werd en alles wat u zo fijn vond, dat het niks meer aan was. De uren komt en de doden zullen horen. U weet over ongeveer het jaar. U weet ongeveer of het gebeurde toen u 15 was of 25. Het is het nieuwe leven. Dat nieuwe leven zit een begin. De doden zullen horen. Ga anders luisteren in de kerk. Ga anders lezen in de Bijbel. Komt er ook een hele andere opstelling in uw leven? Tot aan de levend maken weten mensen alles hoor. In de kerk net zo. Weet hoe er moet gepreekt worden, hoe er gebeden moet worden, wat wel kan en niet kan en noem allemaal maar op. Totdat de Heer komt en dat weet niet meer. Houd dat ook even vast, als God begint, hè, dan weet u het niet meer. Loop je verlegen over de wereld. Is maar één ding belangrijk. Hoe word ik met God verzoend? Want ik heb schuld gemaakt. De doden zullen horen. Wonder. Dat het zo heel persoonlijk wordt in ons leven. En dat we ons niet meer kunnen redden met wat redeneringen, of die heeft dus gezegd, of nee. Levend maken. Tweede plaats. Die stem is ook eerlijkmakend. Zo eerlijkmakend. Wow. Ik las bij Kolbrugge. We liggen met heel de wereld op dezelfde hoop. Hij bedoelt, we zijn geen draad beter dan de wereld om ons heen. Dan laat God zien waar nou de zonde zit. Zie een beetje de buitenkant hoor. En als we die buitenkant dat kunnen oppoetsen, dat het dan al een heel stuk goed gaat. Nee, natuurlijk niet. Die zonde zit in ons hart. En we zijn, zegt Paulus in Romeinen 2, we zijn echt niet te verontschuldigen. Want daarin dat we anderen veroordelen, veroordelen we onszelf. Wordt een mens zondaar voor God. Levendmaking. Zondaar voor God. Daar zou ik nog veel over kunnen zeggen, maar laat ik ook nog verder gaan, want er komt nog iets bij. Het is de stem van de Zoon van God. Ik zei net al, die scan van ons leven. Die foto van onze longen. Is nog een middel. Is nog redding. En dan komen we met de Heilige Evangelie. En gemeente, denk erom. We hebben allerlei middeltjes, hè. Beetje beter leven. Een beetje rechtzinnig leven, een beetje oppervlakkig leven, een beetje. Dat telt voor God allemaal niet hoor. Daar komt ook geen vrede in ons hart. Hoe dan? Dan komt bij het geheim van het evangelie. Het geheim wat Heer Nathanael heeft geleerd, wat Heer aan die hoveling heeft geleerd. Wat Heer al zijn kinderen leert. De Zoon van God. Er is maar één die ons kan redden. Er is maar één die ons kan zalig maken. Als doper heeft u, zie het Lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt. En dat er maar één is. Die zo'n mispunt, zo'n ellendeling als mij kan zalig maken. Dat die persoon het evangelie gaat schitteren. Dat hij de enige is. En dat er niemand anders overblijft. Dat hij ook de volkomen zaligmaker is. De stem van de Zoon van God. De God de Vader alles in hem gelegd heeft. En de God de Vader buiten mijn Zoon om gebeurt er niks. Echt niet. Want de Vader wil de Zoon eren. En dat is ook een volkomen gewillige zaligmaker is. Hij staat met geopende armen. En zegt niet tegen de ene zonde, jij niet. Zelfs die hoveling uit het paleis van Herodes werd door hem geholpen. Zo rijst hij op in de schriften. Zo heeft Paulus hem geschilderd in Galatië. En zo heeft Filippus op de wagen tegen die kameling van Jezus getuigd. Enige redder. De stem van de Zoon van God. Die stem is liefelijk. Die stem brengt heil. Die stem klinkt in een zondige wereld. Levendwekkend. Eerlijkmakend. Heilbrengend. En nou nog iets. En dat laatste hoort er beslist bij. Want we kunnen veel van deze stem en van deze heiland weten. We kunnen er diep van onder de indruk zijn gekomen. Je kunt in de kerk zitten, gemeente, en is je hele hart verklaard. Het kan nog. Maar dan thuis komt. Dat is weg. Ja, zegt u, maar kijk, dan geloof ik toch wel dat het goed. Dan komt het niet goed. Nee, echt niet. Hoezo? En dat is het geheim wat de Heer zijn kinderen leert, hè? Die in de Zoon gelooft. Die heeft het eeuwige leven. Gemeente, wij maken in de theologie wat onderscheid tussen de gave van het geloof en de beoefening van het geloof. En dat zijn natuurlijk op zich allemaal hele nuttige onderscheidingen, ook wellicht voor het zielsleven. Maar denk erom, als het eeuwigheid wordt, kunnen we ons niet redden met wat onderscheidingen. Zal het er maar op aankomen. Voor door dat ware geloof de toevlucht hebben genomen deze midden. En wat doet geloof? Dat geschonken geloof. Dat is de hand. De geschonken lege hand. Die deze middelaar onvoorwaardelijk aanneemt. Eigend. We horen in het doopformulier dat de Heilige is ons toe-eigend. Hetgeen we in Christus hebben. Het is ook die geloofswekkende stem. Die zegt tegen Thomas na de opstanding. Wees nou niet ongelovig, maar gelovig. En wat is geloven, gemeente? De Het is dat ik een nul schrijf op mijn eigen leven. Dat mijn hele vuilheid. Dwaasheid en blind. Overgeef aan deze heiland. Laat ik het gewoon, dat hij de baas wordt in mijn leven. En dat ik niet meer voor oploop, maar achter hem aankom. Indien iemand achter mij wil komen, die verloochent zichzelf. En neemt zijn kruis dagelijks op hem. Volge mij, die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Gelukkig, hè? Dat mogen kennen. U dan die gelooft, zegt Peter, is hij dierbaar. Gelooft, hoort u het? Dat geloof wat de Heer schenkt en wat hij ook in beoefening geeft, die stem voor het eerst, maar ook opnieuw klinkt. Het ware geloof is het toe-eigenend geloof. We kunnen veel van grote schatten horen, en dat is mooi. Maar het gaat erom of we er deel aan hebben. En dat leert de Heer zijn kinderen. Heb u het ook al geleerd? Die lege hand en die geschonken zaligmaker. Door dat beoefende geloof. Ten slotte nog een derde gedachte. De tijd, de kracht, levendmakende kracht, eerlijkmakende kracht, heilbrengende kracht, geloofwekkende kracht. Ten slotte nog een belofte. Lees maar in de tekst. We lezen en die ze gehoord hebben. Kanttekening namelijk alzo. Die ook door het geloof, aangelust het geloof, waar ik net over had. Dat is niet wat ik zelf bedenk hoor. Dat staat gewoon in de kanttekening. Er staat, die door het geloof hem aangenomen hebben. En dan verwijzen naar Johannes 1 vers 12. Dus de doden zullen horen. Betekent die door het geloof hem aangenomen hebben. Die zullen leven. En dan bij leven, zegt de kanttekenaar, dat is een nieuw geestelijk leven krijgen. Het welk genaamd wordt de eerste opstanding. Die ontvangen dus een nieuw geestelijk leven. De tijd, de kracht en de belofte. Zoals de Heer zo vaak belooft in het Johannesevangelie, bijvoorbeeld tegenover de discipelen, ik leef en jullie zullen leven. Ja, maar ze worden op een na allemaal vermoord. Ja, hier op aarde. Maar op het moment dat Johannes zijn hoofd eraf, gaat hij naar de hemel, hij zal leven. Eeuwig leven. Petrus ook, Jacobus ook. Heeft de Heer gezegd, dat heeft hij beloofd. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Het echte geestelijke leven. Wat is dat voor leven? Dat is in de eerste plaats gemeenschapsleven. En gemeenschap betekent omgang hebben met. Net als in een huwelijk en in een gezin. En in een herde met zijn kudde. Die herde die bemoeit zich met die schapen dag aan dag. En in een gezin die vader en moeder bemoeien zich met hun kinderen. Die kinderen bemoeien zich met hun ouders. Ze hebben gemeenschap, omgang met elkaar in een huwelijk. Precies hetzelfde. Dat belooft de Heer nu. Die ze gehoord hebben. Daar zal ik gemeenschap mee hebben. Gemeenschap door mijn woord. Gemeenschap door mijn geest. Gemeenschap bij het begin en bij de voortgang. Gemeenschap doordat ik voor hem bid. Ik heb voor u gebeden, Petrus, dat uw geloof niet ophoudt. Gemeente, wat is dat een hele rijke gedachte die we in de schrift vinden. Geestelijk leven, gemeenschapsleven. Gemeenschap met de koning van de kerk. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen ook genade voor genade. Het is ook een ootmoedig leven. En ootmoed hebben we al gehoord vorige keer. Dat is dat we niet kinderachtig doen, maar dat we onze plek weten voor God. Dat wij van nature niet van die hele beste mensen zijn. Maar dat we ons voortdurend hebben te schamen over onszelf. En toch, ja, zoals een kind in nood de toevlucht neemt tot zijn vader. Zo ook leven. Met verwondering in ons hart. Met gunning. En met mededeelzaamheid. Ootmoedig leven. En tenslotte, heerlijk leven. Ja, en Gods kinderen gaan door de tijd naar de eeuwigheid. En wat God heeft gezegd, daarin ligt hij niet. God is geen leugenaar. Het is niet zo dat God, ik zeg het wel, maar ik meen dat niet. Dat vinden wij vaak. Maar God niet. God belooft aan zijn kinderen het eeuwige zalige leven. En het komt er ook. Omdat ze van die beste mensen, nee, omdat Christus het heeft gedaan. Omdat het oordeel in zijn hand ligt. En de Vader doet wat de Zoon doet en de Zoon doet wat de Vader doet. En daardoor hij zijn Gods kinderen in zichzelf veroordeeld. De gelukkigste mensen door de tijd naar de eeuwigheid. Echt gemeente, het meest gelukkige volk op de aarde, dat zijn de mensen die deze belofte verstaan en zij zullen leven. Gemeenschapsleven, ootmoedig leven, een heerlijk leven. Leven der heerlijkheid heeft de Heer hem beloofd. En wat God beloofd heeft, zal het ook eenmaal uitdelen. Op het moment dat ze gaan sterven naar de ziel. Straks bij de wederopstanding naar het lichaam. Eeuwig leven. Paulus zegt, we zullen hem zien, gelijk hij is. De Zoon zien. De Heer Jezus zien. Zijn handen. Die doorboord zijn. En zijn bloed wat reinigt. Zijn hoofd en zijn ogen. Waarmee hij heeft gezien naar allen die hem vrezen. Wil hem zien, gelijk hij is. In heerlijkheid. En wat het oog niet heeft gezien en wat het oor niet heeft gehoord, heeft de Heer weggelegd voor degene die hem vrezen. Wel toepassen. Er zijn wat stemmen in de wereld, hè? De stem van de zonde, de stem van de duivel, de stem van de godsdienst, de stem van jezelf. Je hoort jezelf soms preken en praten. En dat zijn allemaal stemmen, gemeente. Ach, ze richten een hoop kwaad aan, maar weinig goeds. Heb je de stem van de Zoon van God al gehoord? De ure komt en is nu. Ja, zeg je, maar ik ben nog jong. Mijn zoon, geef mij uw hart. Ja, maar ik heb nog geen belijdenis aan. Mijn dochter, geef mij uw hart. Dat is de stem van de Zoon van God. U komt dus nu. Misschien zegt u, ik ben nog onbekeerd. Treed in de weg des verstands. Grijp naar het eeuwige leven. Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Hoort u die stem? De uren komt en is nu. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Gaat u zo meteen de kerk weer uit of zet u de computer weer uit? Zo, dat hebben we ook weer gehad. O mens, wie zijt gij toch? Tegen God antwoord. Christus staat naast u. Christus die roept u. Ja, maar kijk, voel u. Hoe moet dat dan anders? Moet u zelf dan veranderen? Heb u nooit gehoord van de geest der genade en der gebeden? Die mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst oneindig groot. Dat uw worsteling. U hoort vandaag die stem. U hoort hem in uw woning, u hoort hem hier in dit kerkgebouw. Hij wandelt in uw midden. En ik heb niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Moet hij nog lager afdalen in uw leven. De doden zullen horen. Kent u dat geheim? Met in uw doodsheid. In uw verlorenheid. In uw nameloze armoede. In uw ellendigheid heb uit, wat moet ik doen om zalig te worden? Wat zegt dan de schrift? Hebben we gelezen in Handelingen 6, dan zien we die stokbewaarders bijna op de rand van de hel. Maar één middel, geloof. In de Heer Jezus Christus zegt hij, zult zalig, gij en uw huis. De uur komt en is nu. Amen. Gemeente, de organist die zal spelen, Psalm 69, vers 14, ga hemel, zee en aard vermeld. Gods lof en wat er verder volgt. Namens de kerkraad delen we u nog mee dat deze week de collecten zijn bestemd voor de diaconiekerk en schulddelging. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor het deputaatschap hulpverlening kerkbouw. Woensdagavond zal er weer de gebruikelijke meditatie zijn. We hopen verder te gaan met de overdenking van Efeze 4. De meditatie begint om 19:30 en op zaterdag 6 februari zal er online een muziekavond worden gehouden die begint om 19:30. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.